Onze hulp en onze verwachting is van dien God die de hemel en de aarde uit ze niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefden, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door den Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 40, daarvan de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, Het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 37. Johannes 19, de versen 17 tot en met 37. En hij draagde zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen vele van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan de Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen van elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbat was groot, baden Pilatus dat ze hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en des andere die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En u weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven mocht. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Het woord van dit uur vindt u, Johannes 19, uitgangspunt het 36e vers, want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Tot zover. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, die door uw goedertierenheid en trouw ons samenbrengt deze middag. Deze middag die sprak in het verleden en nog spreekt in het heden. En gelijk het in het verleden was, zo is het ook in het heden. Het aantal was niet groot en het aantal is ook nu niet groot. Dat leeft, echt leeft bij wat gebeurd is. Uw sterven, uw dood, uw begrafenis, dat zijn zaken. Dat zijn zaken voor God. En dat zijn zaken voor uw volk. En nu is het u al bekend of dat zaken zijn voor ons hart. Of die zaken ons hart hebben. Het is u bekend, Heere, wat van nature ons hart heeft. Waar ons hart in leeft. Wat ons hart zoekt. Waar ons hart in opgaat en waar ons hart aan genoeg heeft. We vragen van u, wees ons genadig. Wil neerzien op mensen van vlees en bloed. Heere, dat hebt gij gedaan in het verleden. Was dat niet het geval geweest? Er zou niemand voor uw troon zijn. Er zouden geen mensen gekomen zijn op aarde die het leven kenden met de Heere, door den Heere. En ze zouden ook niet opgenomen zijn tot de Heere. Heere, dat geeft grond. Dat geeft vrijmoedigheid om in deze ogenblikken te vragen om uw genade. De genade die ouderen en jongeren nodig hebben. De genade om in ootmoed, in waarheid en oprechtheid te komen, beleidende de zonde en schuld, kennende eigen verlorenheid, maar ook wetend en gelovend dat er ontferming is, dat er heil is in hem en door hem wiens naam is zaligmaker. Wil dat werken, laten we dan komen, Heere, die gaan verstaan waarom en waartoe deze dag moest aanbreken. Deze sterfdag. Deze betalingsdag. Deze goede vrijdag. Heere, gedenk ons in ons samen zijn. Dat we het woord van dit uur niet meer kwijtraken. Maar laat het woord door uw heilige geest onze zielen mogen dienen. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Heere, we hebben dat bij vernieuwing ook van nodig. Dat ook vanmiddag blijken mag wie ons hart heeft. Wat ons hart zoekt bij u. En als er nu vanmiddag ook zijn die gelijk zijn aan uw discipelen, die daar waren of in Jeruzalem, of stonden in alle stilte bij het kruis, belijdend ontdekken de werkelijkheid en wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zal. Met hem, met u, verging al hun hoop. Heere, wie kan zulke mens leiden tot het geloof? Al wordt het geloof geëist in het gesproken woord, want u doet niets wat in strijd is met uw woord. En nu komt gij eraan te pas. Wat zijt gij een goede tieren, Heere. Dat u afdaalt in de nacht van de zonde en schuld. Maar dat u ook bevrijdt uit de banden van ongelovigheid. Dat u verlost van kortzichtigheid. En dat u leidt tot de genade van het geloof. Beleidende dat de kruisweg niet de weg was naar de eeuwige ondergang, maar dat juist de kruisweg leidde tot de heilsopgang. De Heere is waarlijk opgestaan, overgeleverd om de zonde, maar opgewekt tot de rechtvaardigmaking. We hebben genade nodig. We hebben genadelicht van nodig. Om dat te zien. Om dat te aanvaarden. Heere, geef dat uit genade. Dat er vanmiddag mogen zijn die voor het eerst maar al bij vernieuwing mogen stamelen. Amen, zegt mijn ziel, op u leidende borg. Alles is waar en zeker wat gij hebt gedaan, wat gij wilde doen. Gij zijt het waardig om aangebeden te worden voor alles wat gij verworven hebt en wat gij om niet uit genade schijnt aan een alles verbeurd hebben schepsel. Heere, bereid ons dan al zo een gezegend uur naar uw welbehagen in Christus. Wilt u ons maar verlossen, bevrijden van alles waarvan we los moeten komen. Want we kunnen zoveel meenemen, Heere. We kunnen laten liggen, laten verdwijnen wat in onze ziel zou moeten blijven leven. En het tegendeel torsen we mede. Maar u weet, Heere, dat we ons van alles ook niet los kunnen maken. Maar gij geeft losmakende genade, maar u geeft ook heilsvervullende genade. Gedenk onze zieken, we dragen ze allen aan u op. U kent ze thuis in het ziekenhuis. Wilt u ze in uw ontferming gedenken, o getrouwe God, op de weg die zij te gaan hebben? Wil ze verblijden, o machtige Jacobs, door uw heilvolle daden. Trouwe heren, het was ook de behoefte om uw naam ootmoedig te danken, van broeder de Bakker, om uw naam te erkennen in de dienst, voor de grote gunst dat hij met de gemeente vanmiddag weer samen mocht komen na een operatie. U maakte alles wel. Verootmoedig zijn hart daaronder. Laat het een blijvende zaak zijn. Sterk hem, zodat hij alles weer kan doen waartoe hij geroepen wordt. Heilig de weg aan het hart. Trouwe Heere, wilt u zijn met alle bedroefden, eenzamen en verlatenen. Sterk tot het werk vanmiddag. Machtige Jacobs, verblijd ons door uw daden. Geef ons een heilvol uur om Christus wil. Amen. Het thema voor dit uur is de vervulling der schrift. In de eerste plaats het wonderlijke in die vervulling. Ten tweede het schriftuurlijke in die vervulling. En ten derde het onderwijs in die vervulling, de vervulling van de schrift. Het wonderlijke in die vervulling, het schriftuurlijke in die vervulling en het onderwijs in die vervulling. Zingen we uit Psalm 33, de versen 5 en 6. En straks tijdens de tussenzang wordt er een extra collecte gehouden voor de ondergrondse kerk. Psalm 33, de versen 5 en 6 zingen we nu. Bijzonder in onze tijd, geliefden, heel wat te doen over de schrift. Op onderscheiden wijze wordt er over de schrift gesproken en wordt er verklaringen gegeven omtrent de schrift. Het woord heilig wordt door menigeen tussen aanhalingstekens geplaatst. Ja, men vraagt zich af, hoe ver kan er nog gesproken worden van de Heilige Schrift? Namelijk, dat wij moeten denken aan Gods woord. En dan het onfeilbare woord des Heren. Nu is dit een weldaad, geliefden, dat al draagt de mens een grote verantwoordelijkheid en bijzonderigheden die met het woord omgaan en ook in het kerkelijke leven een verantwoordelijke taak innemen, dat God de Heere zelf voor zijn eigen woord blijft instaan. Dat God de Heere zal zorgen, te midden van alle verdachtmakingen en verdenkingen en verwerpingen, dat zijn woord blijft bestaan. Dat woord bestaat tot in der eeuwigheid. Niet één van zijn woorden vallen ter aarde. De Heere werkt er zelf voor dat alles wat beschreven staat bevestigd wordt op zijn tijd. En op een zodanige wijze dat degenen die Gods hand, Gods vinger zien, belijden. Wat is de Heere wijs? Wat is de Heere groot? En wat is de Heere getrouw? En dan denk ik aan wat de evangelist Johannes zelf gedaan heeft. En niet alleen hij, maar ook anderen die geroepen werden om het leven van de Heer Jezus Christus tot in het sterven toe te beschrijven. Verschillende malen lezen wij bij Johannes. En denk dan aan het hoofdstuk waaruit we een gedeelte hebben voorgelezen, opdat vervuld worden. Vervuld worden wat geschreven is. En in onze tekst staat het zo met nadruk, want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Johannes, schrijven, beschrijvend het lijden van Jezus Christus, weet wat God de Heere in het verleden geprofeteerd heeft. En op het juiste moment komen hem profetische woorden voor de aandacht. Ja, de Heilige Geest heeft dat gedaan. En de Heilige Geest heeft het in zijn hart gelegd om vast te leggen in het woord voor zijn tijd, in het woord voor de kerk van alle eeuwen, wat het woord des geestes was in het verleden, betrekking hebbend op het lijden en sterven en de dood van Jezus. Gods woord werd vervuld, ook op Golgotha. Vergeet dat niet. Jonge mensen, hou dat vast. Is gebeurd op Golgotha wat God heeft geprofeteerd. Zondag Pasen. Ook van Pasen wordt gesproken in het woord Gods, in het boek wat de Heere eenmaal aan de Jood heeft gegeven. En wat bemerken we nu? Dat de Heere tot vervulling van zijn woorden gebruik gemaakt heeft van mensen. Bij de geboorte van Jezus Christus zien we dat duidelijk, maar ook wanneer Jezus gestorven is. Welke uren brak er aan op Golgotha? Het machtige woord werd vernomen uit de mond van de stervende Christus. En het is volbracht. En Jezus, het hoofd buigende, gaf de geest. Velen zijn in dit uur aanwezig, zowel Joden als heidenen, eenvoudige burgers, maar ook leiders van het volk. De geestelijke leiders ontbreken niet. En er is overleg. Ze hebben aan de voet van de kruisheuvel overleg met elkaar. Want de uren gaan voorbij. En nog maar een enkel uur. En ook die dag is voorbij. En dat houdt wat in. En daarom moet er in die laatste uren gehandeld worden. Men moet komen tot een zaak. Tot een belangrijke zaak. Een zaak waar zij en alle Joden belang bij hebben. Welke dan? De kruiselingen moeten van het kruis genomen worden. Dat is noodzaak. Dat is geboden. Dat staat in Gods wet. Aan die wet denkt de Romein niet. Bij die wet leeft de Romein niet. De Romein heeft zijn eigen wetten. Pontius Pilatus liet alles voltrekken op de kruisheuvel naar de wil van de Jood. Zeker, aan die middelste kruiseling zal hij steeds wel gedacht hebben. Wat had zijn vrouw niet tegen hem gezegd, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige, want ik heb veel geleden om zijnentwil deze nacht. Ze hangen met z'n drieën aan het kruis en wat vond er plaats in die dagen? Wel dat de Romeinen kruiselingen gerust 2x24 uur aan het kruis lieten hangen. Waarom? Omdat die Romeinen zulke harde mensen waren, dat niet in de eerste plaats. Maar opdat het volk zou afschrikken, opdat het volk zich bewust zou worden dat elke terrorist, dat elke anarchist deze dood zeker zou sterven. En dat was een vreselijke, dat was een ontzaglijke dood. Want voor een kruiseling trad de dood geleidelijk aan in. Kwam de dood geleidelijk aan in zijn leven. En er was voor hem geen ontferming. En niemand had medelijden met hem. De Jood wees dit voor zonsondergang, voor het heengaan van de dag, moesten kruiselingen van het kruis genomen worden. Wanneer dat niet plaatsgreep, dan zou in vervulling gaan wat er staat in Deuteronomium 21. Dat de vloek die rust op de gekruisigde zou komen over het volk. En voor die vloek waren ze bevreesd. Ze vreesden voor de vloek van de kruiseling. Wat komt duidelijk aan het licht, hun blindheid. Ze waren blind, volkomen blind, voor hun eigen zonde en hun eigen vervloeking. Hoe staat het daarmee, jong en oud, vandaag, bij ons? Er staat in het avondmaalsformulier, en een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en zijn vervloeking. Wat hebben we toch nodig? Open ogen. Om onze eigen werkelijkheid te zien. Wat hebben we toch nodig? Het ontdekkende licht van den Heilige Geest. Want door dat licht zien we. wie we geworden zijn en waartoe wij in staat zijn. Meen niet dat we in 1981 boven de Jood, boven de schriftgeleerde staan. Wanneer we dat menen, dan kennen we ons eigen hart niet. Dan zijn we een vreemdeling van de gods- en zelfkennis. Er wordt een deputatie gezonden naar Pontius Pilatus. En Pontius Pilatus luistert. En aan het verzoek der Joden voldoet hij. Enkele Romeinse soldaten worden meegezonden naar de plaats van de terechtstelling, naar Golgotha. En ik zie daar een Romeinse soldaat naderen en hij heeft een moker in zijn hand. En door een enkele slag worden de beenderen van twee kruiselingen vermorzeld. En naar alle waarschijnlijkheid werd ook de borstkas in stukken geslagen. Deze twee gaan uit de tijd over in de eeuwigheid. Misschien vraagt u, maar wat heeft dat alles nu te maken met de eerste gedachte? Het wonderlijke in die vervulling. Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Luister. Jezus was inmiddels gestorven. De beenderen van zijn medekruiselingen, zeiden we, werden verbroken, werden kapotgeslagen. En wat had Jezus niet gezegd tot die ene man? Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Heden. De Jezus had niet gezegd, voorwaar ik zeg u, en je komt met mij in het paradijs. Maar vandaag, dus niet vannacht of morgen, maar vandaag. En de dag duurde nog maar een enkel uur. En het leek er niet naar, nog minder op, dat de man aan de gevolgen van zijn lijden zou sterven, althans voor 6 uur. En nu gebruikt de Heere die Romeinse soldaat. En daar met een enkele klap is de man er niet meer. Hij krijgt de genadeslag. Hij gaat van het kruis naar het eeuwig huis. Dat is een wonder. En daarom de Heere weet precies wat hij doen moet. Op zijn tijd en op zijn wijze. En daarom vindt de vervulling plaats van de schrift. Door zijn hand, door de hand van de middelaar, zal het welbehagen Gods gelukkiglijk voortgaan. Dat zien we bij die moordenaar en bij Jezus zelf. Jezus is al gestorven. Er staat zo in het tekstverband, en het hoofd buigende gaf hij de geest. Men sprak niet tegen elkaar. Ziet, deze gaat sterven. Het komt in een woning wel eens voor dat men elkaar toeroept. Of men krijgt een bericht, haastje. Want Het laatste moment breekt aan. Niets daarvan. Niets. Nee. De Heer Jezus Christus had zeker de woorden laten horen en met stemverheffing klonk het over het veld. Het is volbracht. Het is doorgedrongen tot in den hemel. En het werd ook vernomen in het kamp van de Satan. En het voorhangsel scheurde van boven tot beneden, radicaal middendoor. Maar wat deed Jezus? Het omgekeerde van wat bij mensen gebeurt. Bij een mens is het zo dat hij geeft de geest en hij buigt het hoofd. Jezus daarentegen boog het hoofd. En gaf daarop de geest. Wat sprak hij daarin uit? Dood, ik geef u permissie om mij het leven te ontnemen. Ja, Jezus Christus boog ook nu voor het goddelijke recht. Staat in Johannes 10, ik heb macht het leven af te leggen en ik heb macht het leven op te nemen. Ja, niemand neemt hetzelfde van mij af. En dit gebod heb ik van den Vader ontvangen. En als we dat woord gebod lezen, dan worden we gewezen op de wil van de Vader. Dan worden we bepaald bij het recht van de Vader. En dan was de Zoon het volkomen mee eens. En daarom het hoofd buigende gaf hij de geest. Alles, alles schoon op zijn tijd. De Heere maakt alles heerlijk en rijk op zijn tijd. En daarom het wonderlijke in die vervulling. Maar in de tweede plaats ook het schriftuurlijke in die vervulling. Als het gaat over de waarachtige bekering, geliefden, dan wordt de mens ook vandaag bijbels geleid. We moeten niet menen dat we anders bekeerd worden dan in het woord van God wordt aangegeven. Laten we dat goed onthouden. Niets is ouderwets. Niets is ouderwets. Als het gaat over wat Gods woord voorhoudt. Wij maken verschillende zaken ouderwets. En dan altijd in ons eigen voordeel uitgesproken. Wat kan een mens zichzelf toch misleiden? En wat kan een mens er nog op uit zijn om zichzelf te bedriegen? Op weg en reis naar de eeuwigheid. En daarom moeten we altijd vragen. O God, leid me naar uw woord. Leer mij uw wegen. Ja, dat wij de wegen des Heren ook opmerken en zien die getrokken worden in zijn woord. In Psalm 68... wordt er gesproken over de gangen van den koning. Wel nu, zie de beloofde koning over de aarde gaan. Zie de beloofde koning de kruisgang gaan. Zie de beloofde koning. De koning der Joden hangend aan het kruis. Hij is de schriftuurlijke vorst. En daarom worden ook de profetieën aangaande hem, in hem en door hem vervuld. En dan denken we aan hetgeen wat hier door Johannes wordt gezegd. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. Deze tekst spreekt heel bijzonder op twee plaatsen. En wel in het boek Exodus. Exodus 12 vers 46. Waar we lezen. En geen been van dezelfde zal gebroken worden. De instelling van het Pascha. U weet wanneer dat gebeurd is. Vlak voor de uittocht uit Egypte. God de Heere kwam met zijn Pascha. Kwam met zijn paaslam. Kwam met zijn paasmaaltijd tot Israël. Waarom gebruiken we zo met nadruk dat bezittelijk voornaamwoord? Wel omdat alles wat daar beschreven staat, door God gewild is. En daarom een rijke gave van God voor Israël. Het paaslam. Voor Israël. Daar het geslachte paaslam. Maar van dat geslachte paaslam. Van dat toebereide paaslam. Mocht niet één been gebroken worden. Het dier moest compleet blijven. Algeheel paaslam. En daarin lag besloten profetie. Messiaanse profetie. Heenwijzend op en getuigend van het paaslam. Wat in volmaaktheid, in volkomenheid geofferd moest worden. Ja, wat zichzelf houden zou opofferen. En daarom niet één been werd van hem gebroken. Johannes heeft het gezien. En die het gezien heeft, getuigd het. En zijn getuigenis is waarachtig. En dan grijpt hij terug. Naar het verleden. En daarom het is geen fantasie. Maar het is bijbelse realiteit. Wat mijn ogen hebben aanschouwd. Ik heb gezien. Het Godslam aan het kruis. Onverbroken. Hij het Lam Gods. Dat de zonde der wereld weg. Neemt. Maar er is nog een zaak. En dan worden we verwezen naar Psalm 34. Daar leest u het volgende. Dat vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar de Heer redt ze uit die allen. En hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Dus de Heere waakt. De Heere houdt de worp, de wacht. En dat door zijn voorzienig beleid. Niet één been wordt van de rechtvaardige verbroken.
Nu kunnen er vragen zijn. En ik kan wel begrijpen. Hoe zit het dan met de martelaar? Hoe zit het dan met de leiders? Hier hebt u een directe messiaanse psalm. En daarom dat 21ste vers van psalm 34. Dat moet rechtstreeks verbonden worden op. En werd werkelijkheid in het leven van de beloofde. En welke tegenstelling wordt er dan getekend met wat er staat in het 22ste vers. De boosheid zal de goddeloze doden. En daarom, waar wordt de rechtvaardige voor bewaard? Wel voor het finale lot van de goddeloze. Daar bewaart de Heere zijn rechtvaardige voor. Daar heeft God de Heere de rechtvaardige ook voor bewaard. Want Jezus Christus had aan het kruis en heel bijzonder na zijn sterven voor zijn menselijk lichaam de bewaking van God nodig. En die bewaking blijkt. En daarom niet één van zijn beenderen wordt verbroken. Jezus komt in het graf terecht. Maar niet in de moordenaarskuil. Jesaja zegt, en men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Dat was de wil van de fariseer. Dat was de wil van de vijand. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat is de wil van God. Dat had God bepaald. Ja, Jezus' lichaam werd niet verminkt. Jezus ging niet naar het graf. Als een verminkte, als een vermoorde, als een onthoofde, niets daarvan. Zeker met de littekenen in zijn handen en voeten en ook in zijn zijde. En met de littekenen op zijn rug en hoofd. Dit alles. Alles moest geschieden. Maar verder ging het met hem niet. En daarom wat zien wij niet in vervulling gaan. Wat God heeft getuigd in zijn woord. O, ziet u zo op het kruis lijden. Ziet u zo op de stervende en gestorven Christus. De apostel Paulus mocht het doen. En daarom schreef hij in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Dat Jezus Christus gestorven is naar de schriften. En dat is een zaak die de kerk vandaag. Moet beleiden. Die de kerk vandaag mag beleiden. En zalig de mens die het van harte wil beleiden. Gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. En dat naar het woord. En op een zodanige wijze. Gelijk God heeft vastgelegd in zijn woord. Tot eer van God en tot heil van het volk. Psalm 85 vers 4.
Maar nu is er ook nog de derde gedachte, geliefden. Het onderwijs in die vervulling. En nu komen we toch nog dichter bij huis. Het wil niet zeggen, geliefden, dat hetgeen wat we tot hiertoe vernomen hebben, een zaak is die we kunnen aanhoren en uiteindelijk voor kennisgeving kunnen aannemen, beslist niet. Want niets wat de Heere gedaan heeft, niets van zijn lijden en sterven, niets van de omstandigheden waaronder hij geleden heeft en wat er geschiedde, is te vergeefs geweest. Alles moest plaatsvinden opdat de schrift vervuld zou worden. Maar als we zeggen, dichter bij huis.
Dan zult u dat wel vernemen uit het woord zelf. Want die volgende tekst, die staat beschreven in het Oude Testament, maar ook aan het eind van het Nieuwe Testament. En wederom zegt een andere schrift, u leest dat in vers 37, en ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. Eerst moeten we weer even denken aan het gebeuren. Ziet die ene Romeinse soldaat, die gebruikte de mokker en sloeg de beenderen van de twee kruiselingen in stukken. En er staat in het 33ste vers, maar komen het tot Jezus als zij zagen dat in u gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Waarom? Wel, opdat deze man zou weten, ik heb niet te doen met een schijndode, maar met iemand die werkelijk gestorven is. En die speerstoot moest er al komen. Moest er al komen voor de toekomst. Want Johannes de schrijver zou in de kerk mensen gaan ontmoeten. Die gingen rondstrooien. En de leugen vindt zo ingang. Waarom? Waarom vindt de leugen meer ingang dan de waarheid? Omdat de mens de leugenaar is toegevallen. En wat werd er dan verkondigd? De Jezus van Nazareth, die zaligmaker, waar jullie het over hebben. En waar jullie het van moeten hebben voor leven en voor sterven. Die heeft niet werkelijk geleefd. Die had maar een schijnlichaam. Dus alles schijn. Geloof dat er mensen op de zeef gekomen zijn. Alles schijn. Schijn de betaling. Schijn mijn zaligheid. Nee, zegt Johannes. Geen schijn. Ik heb hem gekend. Wat we met onze ogen gezien hebben. En met onze horen gehoord hebben. En met onze handen hebben getast. Dat verkondigen wij u. En daarom leest u ook in het 35ste vers. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt het geen waar is. Jezus werkelijk gestorven naar de schriften. Hij is waarachtig Messias in leven, sterven en dood en begrafenis. Maar er is ook wat gebeurd. Die speerstoot, niet slechts een daad van die ene soldaat. Nee. Die ene soldaat is een representant. Dat is een vertegenwoordiger. Eén voor allen. Allen in één. Zij staken in hem. Ze staken in de Zoon van God. Zij staken in God zelf. Dat is zonde. De zonde
vijandschap tegen God. En nu lezen we in Zacharia 12. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men weent over het heengaan van een enige geboren zoon. En daarom staat er, ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dat komt terug. Dat komt terug. En het is te hopen dat het bij die krijgsknecht ook teruggekomen is. Want dan is het nu in de zaligheid. Ze zullen zien. Maar lieve mensen, hebben wij het al gezien? Wij gezien? Ja, maar ik ben geen Jood. Ik ben geen Romein. Dat is waar. Maar u bent erbij betrokken. 7 weken aan één hebt u de lijdensprediking weer gehoord. En dat niet voor de eerste maal. Maar voor de zoveelste keer. En wat heeft het u gedaan? Waar heeft het u gebracht? De vrouwen kwamen wenende achter Jezus. En Jezus zich omkerende, zag de vrouwen aan en sprak: weent niet over mij, maar weent over uzelf. Want wat aan het groene hout gedaan wordt, dat wordt zeker ook gedaan aan het dorre hout. En dat zal nog ingrijpender en aangrijpender zijn. Weent over uzelf en over uw kinderen. Kennen we het? Het wenen. Omdat we de Heer Jezus doorstoken hebben. Lieve mensen, we hebben niet alleen gezondigd tegen het heilig recht van God, maar ook tegen de openbaring van de genade van God. Er staat geschreven en is tot het zijne gekomen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. We zijn bij de terechtstelling betrokken. O, we staan niet slechts aan de voet van de kruisheuvel. Maar God de Heere getuigt ook tot u en mij. Gij zij die vrouw. En gij zij die man. Het evangelie van vrije genade. Onder ons gewandeld. Hij heeft onder ons getabernakeld, zegt Johannes. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van des eengeborenen van den Vader. Vol van genade en waarheid. En liet alles ons koud. De zonde liever dan een gekruisigde Christus. Kennen we niet de verslagenheid en de verbrokenheid des harten? Het slaan op de borsten. O Heere, wat is mijn zonde groot. Heere, wat heb ik u aangedaan. En u staat er. En ze zullen over hem rouwklagen. Gelijk men rouwklaagt over het verlies van een enige geboren zoon. De rouw groot, de zielenrouw kennend, Maar nu is dit het wonder. En dat is het wonder van genade. Als de schuld tegenover Gods recht schuld wordt. Als de schuld tegenover het evangelie schuld wordt en gemijnd wordt. En beantwoord wat de moordenaar zegt. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Dat daar is. De vergevende liefde. Dat daar is. De openbaring van de genade. Dat daar is. Bloed en water. Want als daar uit de zijde van Christus bloed en water vloeit, dan ligt daarin bevestigd en verklaard dat hij waarlijk gestorven is. En dan denk ik aan zondag 16 van de Heidelberger Catechismus. Waar zo staat, waarom heeft hij zich tot in de dood moeten vernederen? Wel, omdat de waarheid en de gerechtigheid Gods eiste. En alleen in die weg kon hij voor de zonde betalen. En als er dan wonden in mijn ziel zijn, wonden vanwege mijn zonde. En als ik bedroefd ben over hetgeen wat ik God heb aangedaan. En ik beleef en doorleef wat Revius heeft gezegd. En het zijn niet de Joden die u kruisten. Maar ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan door mijn zonde. Door de zonde van eigen gerechtigheid. Ik heb u gestoten uit mijn leven. U hebt aan de deur van mijn leven geklopt. Menigmaal geklopt. Maar ik heb de deuren voor u niet willen openen. Uw kruis wordt een ergernis. Een steen des aanstoots. Uw heilsleer voor mij. Dan is er die geopende fontein voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En die fontein droog niet op. De stroom die uit die fontein vloeit, ga door, tot het einde toe. En daarom die fontein kan niet gesloten worden, nog door Satan en wereld, bloed en water. Er is bloed tot betaling. Er is bloed tot vergeving en er is geest tot heiliging. O geliefde, was dat een wonder. Al hadden we dan een verzondigd leven. We hebben gezegd op de oudjaarsmiddag, weet u het nog, dan sta je leven vol met rode cijfers. Onuitwisbaar, dat bloed reinigt van alle zonde. Ja, al zit je op de puinhopen van je leven. En dan moet je belijden, o God, alles is mijn eigen schuld. Want ik heb deze weg gewild. Deze weg gekozen. En dan is het een weldaad als God onze levensweg blokkeert. En wanneer wij op een doodlopende weg terecht zijn gekomen. En als we het niet meer weten. Maar als we de knieën buigen en zeggen, o God, alles klaagt me aan. Dan komt hij, niet alleen met de kracht van zijn bloed, maar ook met de kracht van zijn geest. En maakt alles nieuw
in mijn leven, die mijn jeugd vernield, staat er als eens arms. En hij legt iets in het leven, wat de wereld in de eeuwigheid niet kan geven, nog schenken. Dat is zijn heil. Welk een onderwijs. Neem dat mee. Neem het ter harte. Maar er is nog een andere zijde. We hebben gezegd, dit woord wijst ons op het verleden, maar wijst ons ook op de toekomst. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Lees maar eens wat er staat in Openbaringen 1 vers 7. Ziet, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen, staat er. Het zal waar en het zal zeker zijn. Straks komt de Heer Jezus. Hij komt zeker. En dan zullen de Joden hem zien, die bij het kruis gestaan hebben. Ja, wij zullen hem aanschouwen. De kinderen in ons midden zullen hem herkennen, want ze hebben van hem gehoord. Het jongste kind op de grote dag zal aan vader of moeder niet vragen, wie is dat? Men heeft gehoord thuis, op school, in de kerk van hem. Hij zal te herkennen zijn aan zijn heerlijkheid, maar ook heel bijzonder aan zijn tekenen, aan de tekenen in zijn handen, in zijn voeten en in zijn zijde. Alle oog zal hem zien. Het oog van een ieder op deze aarde. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Dat gebeurt. Dan zal er een rouwklagen zijn. Dan zal er geweend worden. Maar die wenende ogen worden niet meer aangezien door den Heere. Want dan is de genadetijd voorbij. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Lieve mensen, als we dan gaan wenen, dan wenen we te laat. En dan zullen we wenen tot in eeuwigheid. Dan kan er sprake zijn van zelfbeklag, van zelfveroordeling. Dan kan beleden worden, wat heb ik hem aangedaan door mijn zonde. Wat heb ik hem laten staan. En we mogen misschien gaan roepen en bidden. Maar hij kent geen ontferming meer. Bedenk dat wel. Al dat staat beschreven. Geloof de leugen niet. Dood is dood. Geloof de leugen niet, het komt wel goed, of het zal wel goed gaan. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Staat er. maar dan in twee opzicht geloven in de Zoon. Want het geloof, dat richt zich op het voorwerp des geloofs. Maar het zaligmakend geloof doet me ook geloven in mijn eigen staat, in mijn eigen daden, in mijn zijn voor God. En daarom is het wonder zo groot, dat. En nu denk ik nog even terug aan de tweede gedachte. Hij is niet als een verminkte in het graf terechtgekomen. Niet als een goddeloze, als een onrechtvaardige. Maar Paulus schrijft het. Hij is voor de goddeloze gestorven. Hij is voor vijanden in het graf gegaan. Goddelozen, zondaren, vijanden worden gerechtvaardigd in het bloed, door het bloed, door het dood van Jezus Christus. Elk een genade. En ook daarin zien we bevestigd de waarheid van Gods woord. Welk een woord bezitten we, o zoek de beleving van dat woord, opdat u mag eindigen in het woord. Ik roem in God en ik prijs het onfeilbaar woord en ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Genadige Heere, we erkennen uw naam voor de gunst dat u ons samenbracht op deze middag. Laat het woord der genade nog zijn gezegende werking en vrucht mogen doen in ons hart en in ons leven, Heere. Gij moet dat schenken door uw heilige geest. Gedenk ons dan tezamen, klein en groot, dat we die verachten, die verworpen zaligmaker, mogen benodigen dat het verachten en het minachten schuld worden. Schuld worden voor u. Dan is er nog genade en ontferming. Laat het zien op u, bij uw volk mogen toenemen tot verheerlijking van uw naam. Gedenk ons in het overige van deze dag, Heere. Geleid en zegen ons, naar het u weet dat we nodig hebben. En geef ons ook gezegende paasdagen om Christus wil. Amen. Psalm 72, vers 9.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.